Naar Jacobus hoofdstuk 2 begeven wij ons weer. Waar wij terecht waren bij een tamelijk simplistische voorstelling van zaken. Maar een voorstelling die illustratief moet zijn, of een metafoor is, zo je wilt. Een metafoor van een eventuele vorm van discriminatie. Ik vind dat is een zwaar woord, hè. Discriminatie. Goed. Een vorm van het maken van onderscheid tussen de gelovigen op basis van een maatschappelijke status. Daar hou ik alweer voldoende vervelende woorden gebruikt, denk ik. Maar het gaat over onderscheid maken. Want zo heet dat. Dat wil zeggen over onderscheid maken aan de buitenkant van de mens, van de gelovigen. En daarmee op voorhand oordelen. Waarna de apostel zegt, vers 5. Hoort mijn geliefde broeders, heeft God niet uitverkoren de armen deze wereld die rijk zijn in het geloof. Dat is leuk dat ik daar even weer terug kan komen. Die schuingedrukte woorden moeten er wis en waarachtig uit. Dit is nou typisch zo'n vooroordeel. Ontleend aan de leer van uitverkiezing, eigenlijk. Want God heeft niet de armen deze wereld uitverkoren om rijk te zijn in het geloof. Maar God heeft uitverkoren de armen deze wereld die rijk zijn in het geloof. Want uitverkiezing is op grond van geloof. En niet andersom. Kortom, de armen deze wereld zijn uitverkoren om erfgenamen te zijn des koninkrijks. Dat wil zeggen, zijn uitverkoren en daarmee vervolgens gepredestineerd. Dat ligt in elkaars verlengde. Naar aanleiding van Efeze 1, de eerste verse, zeg ik dat. Tevoren verordineerd tot zo'n stelling. Of zoals het elders staat, gemaakt tot koningen en priesters. En hoe dat er aan de buitenkant uitziet vooralsnog in deze wereld, ja, dat heeft er niets mee te maken. Daar zou men ook totaal geen rekening mee houden. En dat is waar het om gaat. Het is trouwens niet voor het eerst dat zulke dingen gelezen worden hier in de Bijbel. Bekend is in elk geval ook de eerste Korinthebrief, waar staat, gij ziet uw roeping, broeders. Niet vele machtigen, niet vele edelen, niet vele wijzen en wat het maar was. Waarbij hetzelfde idee geldt. Het idee namelijk dat juist diegenen die in deze wereld nergens voor deugen, niettemin uit de rijkdom van Gods genade bestemd zijn, verordineerd zijn tot zonen, tot koningen, tot priesters en wat het maar was. Dat is het ongeveer. Misschien zou ik dat moeten nuanceren. Of toelichten. Maar in het algemeen, als men in deze wereld wel wat betekent en wel wat voorstelt, dan is de kans groot dat men die positie inneemt door het sluiten van compromissen met deze wereld en daarmee met de God deze eeuw. En ik hoop dat u begrijpt dat we daarmee dus op heel ander terrein terechtkomen. Ik heb altijd het idee gehad, als je in de wereld wat bereiken wil, dan moet je vooral in de gebaande wegen wandelen en netjes doen wat van je verwacht wordt. Goede cijfers halen op school bedoel ik en dat soort dingen meer. En dan pas je in het systeem en dan bereik je wat. En zodra je daar ook maar één stapje buiten begeeft, al was het maar uit interesse, zo van, zou het misschien toch anders kunnen wezen, ja, dan hang je in deze wereld in elk geval. En dat geldt voor elk systeem. Dan val je eruit. En zo is het maar net. Wij als gelovigen vallen per definitie uit dat systeem, omdat wij geloven in wat God geopenbaard heeft. En dan stel ik het nog steeds zwart-wit, want zo liggen die dingen. Maar dat betekent dus dat het geen zin heeft om wereldse maatstaven aan te leggen. Zelfs, sterker nog, het is zelfs aan te bevelen om dat niet te doen. En dat is wat de apostel Jacobus hier doet. Hij beveelt ons aan om dat soort wereldse systemen en normen niet te hanteren. Los van of ze enige waarde hebben of niet. Het gaat erom dat ze voor God geen waarde hebben. En dat is het dan. Maar als men zo handelt, dat wil zeggen, oordeelt op basis van het uiterlijk dan wel den persoon, teruggrijpend op vers 3, maar ik ga het vandaag niet meer lezen zo. Hè. Als men dat doet, dan zegt de apostel, gij hebt de armen oneer aangedaan. Overweldigen u niet de rijken en trekken zij u niet tot de rechterstoelen. Lasteren zij niet de goede naam die over u aangeroepen is. Het zijn juist degenen die macht en invloed hebben in de wereld, die iets hebben tegen gelovigen. Om de eenvoudige reden dat die gelovigen inderdaad zich stellen buiten de gangbare orde. Nou ja, ik kan zeggen dat was in die dagen zo. Gemakshalve zullen we het daar maar op houden. U weet hoe dat was. In die eerste eeuw, zelfs eeuwen van het christendom, christenen werden allerwegen vervolgd. Mede omdat de maatschappij als zodanig niet alleen maar geformeerd werd door, door de economie, om zo te zeggen, maar in hoge mate door de religie. Het is pas, nou ja, in onze contrijen, ik bedoel hier in Europa, is pas van de laatste eeuwen dat de overheid zich, althans officieel, niet bemoeit met wat u denkt of gelooft. En scheiding van kerk en staat, om zo te zeggen, is pas van heel recente datum. Is er helemaal over gaan. Daarna moet ik erbij zeggen dat dit in hoge mate dan toch ook maar weer theorie is en tamelijk academisch, want men bemoeit zich wel degelijk met wat wij denken of geloven. Alleen men probeert van de andere kant af dat te beïnvloeden, namelijk via het onderwijs dat dan ook in algemeen in de greep van de overheid terecht is gekomen. Dat is om dan langs die weg en via de media natuurlijk onze opvattingen te vormen, te kleuren en ons ook te hersenspoelen. Want u dacht dat ze dat alleen deden in de Sovjet-Unie toen die nog bestond. Maar dat is toch wel erg naïef, broeder. Ja, daar weten wij wel wat van, hè, broeder. Ja. Maar we zullen het daar verder niet over hebben. Maar zo werkt dat nou eenmaal. Maar met andere woorden, men heeft iets tegen die lui die de dingen anders bezien en anders in het leven staan. En daarmee in dit geval tegen christenen. En dat is eigenlijk nog zo. Dat is niet een continue situatie. Het is er een die varieert, die fluctueert. Dat hangt samen met, laten we zeggen, politieke en zeker ook met economische omstandigheden. Maar in principe is het altijd zo geweest en zo wordt het door de Heer Jezus ook aangekondigd. Je kunt niet de vriend van de wereld zijn, zegt de Heer, en mijn discipel. En de wereld zal u haten, want ze hebben mij ook gehaat. En dat niet altijd even sterk is, dat is inderdaad, juist. Maar dat het principe altijd aanwezig is, ja, zo is dat. En het zijn met name degenen die macht hebben in de wereld en dus rijk zijn. Want ja, die twee dingen hangen heus samen. Hè. Als je die rijk bent, krijg je in de wereld de macht ook niet. Die twee dingen die horen nou eenmaal bij elkaar. En degenen die machthebbers zijn in de wereld zijn ook in de gelegenheid om maatregelen te treffen tegen degenen die afwijken. En tegen ons dus bijvoorbeeld. En dat is ook wat hier staat. Overweldigen u niet de rijken en trekken zij u niet tot de rechterstoelen. Ja, dat is zo, ja. In de eerste eeuwen van het christendom, nogmaals, worden daardoor gekenmerkt door christenvervolging. Lasteren zij niet de goede naam die over u aangeroepen is? Ik weet niet waarom dat woord naam met een kleine letter geschreven wordt. He? Ik bedoel, dit is toch de Statenvertaling? Dan, het lijkt mij de naam te zijn des Heren die over hen aangeroepen is. Het is een vaste Bijbelse uitdrukking. Ja, men is blijkbaar niet helemaal erover eens waar het over gaat. Maar ik struikel gewoon over die kleine, die goede naam die over hen aangeroepen is. U weet wel, alle heidenen waarover mijn naam aangeroepen is. Het is een vaste uitdrukking. En het gaat dan over de naam des Heren die daarmee gelasterd wordt, uiteraard. Waar gelovigen vervolgd worden, wordt de Heer vervolgd. Zoals de Heer zei tegen Saul, die de gelovigen vervolgde, Saul, wat vervolgt gij mij? En dat lijkt een voldoende illustratie voor dit. Daarmee wordt de naam des Heren dus gelasterd met die vervolgingen. Goed. Nou ja, dan is de volgende vraag, mannen, broeders, wat moeten wij dan wel doen? Hoe moet het dan wel? Als het zo niet moet, en dan staat er, vers 8, indien gij dan de koninklijke wet volbrengt naar de schrift, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf, zo doet gij wel. Met meteen een hele reeks van schriftverwijzingen eronder. Ik vind het wel aardig. Want ook Calvinisten, die in hoge mate verantwoordelijk waren voor deze Bijbelvertaling en voor de schriftverwijzingen die erbij terechtgekomen zijn, ook Calvinisten, die hebben het niet zo erg op de hele wet, hè? Ik bedoel, al die inzettingen en geboden, ja, dat vinden ze ook wel erg veel. Dus als je die kunt terugbrengen, liefst zo ver mogelijk dan toch. Bijvoorbeeld tot 1, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Dan kun je op die basis toch wel weer prediken dat we toch onder de wet onszelf moeten stellen. Tenslotte is het er toch maar 1. Namelijk uw naaste lief hebben. Dat is nog wel te doen. En anders, u weet toch dat christenen in het algemeen, en zeker Calvinisten die dan nog prediken dat wij onder de wet zouden moeten leven, er niet over praktiseren om zich onder de Mosaïsche wet te stellen. Dat roepen ze wel, maar dat is absolute onzin. Dat doen ze niet. Op geen manier. Heb je wel eens van een Calvinist gehoord dat hij het Sabbatjaar vierde? Naar Bijbelse maatstaven, bedoel ik. Laat staan het jubeljaar. Dat geloof u toch zelf niet? Echt niet. Nou ja, en ja, meer hoef ik er eigenlijk niet van te zeggen. Dat zegt Jacobus ook, meer hoeft niet. Vers 10, want wie de gehele wet zal houden en in één zal struikelen, die is schuldig geworden aan allen. Dus ik kan er meteen mee ophouden nu. Dat praktiseert men niet over, dus men wil het graag tot die ene terugbrengen. En de vraag is, zijn er nog meer schriftplaatsen waar dat staat? Dat het maar 1 wet is, namelijk, gij zult uw naaste lief hebben als jezelf. Ja, die staan er dan meteen onder. Jammer genoeg komen ze op 1 na allemaal uit het Nieuwe Testament. Dus het wordt toch wel wat zwak voor wat betreft de Mosaïsche wet. Maar ik kom er zo wel op terug. Eerst de term de koninklijke wet, voor het geval u die niet begrijpt. Dat woord koninklijk, dat begrijpt u, dat is een bijvoeglijk naamwoord, hè? Het wordt soms ook gebruikt zonder dat er een zelfstandig naamwoord achterkomt. En dan vertaalt men met een koninklijk hoveling. Dan komt er het woord hoveling ineens achter. Het idee is een koninklijk iemand. En opdat wij niet zouden denken dat het dan om een lid gaat van het koninklijke huis, heeft men het woord hoveling erachter gezet, want we mochten eens denken dat die koninklijke iemand koning was of kroonprins of zo. En men vindt dat dat niet idee is. Daar hebben ze wel gelijk in, want uit vergelijking met andere schriftgedeelten blijkt dat het een centurion is, dus een militair die kennelijk deel uitmaakt van de koninklijke huishouding. Aan het hof. Zoiets, hè. Maar koninklijk. Wij zitten een beetje met dat woord koninklijk. Dat wil zeggen, er is niet smal een betekenis aan te geven. Want hoezo is een officier, een militaire officier, koninklijk? Dat kunnen wij niet goed plaatsen. Dus ja, vandaar dat het uitgelegd moet worden in zo'n vertaling, dat men het woord hoveling ertussen gezet heeft, enzovoort. Wat dit woord betekent, is makkelijk genoeg. Koninklijk in de zin van dominant. In de zin van heersend. De koning eerst. Koninklijk kan dus zijn heersend. En die betekenis heeft het hier. De dominerende, de alles overheersende wet. Dat is wat het is. En er is niks moeilijks aan, want ook langs andere routes en buiten dit woord om heeft men ook op grond van andere schriftplaatsen, bijvoorbeeld schriftplaatsen die hieronder vermeld staan, geconcludeerd dat de essentie van die complete mosaïsche wet dan toch eigenlijk is dat men zijn naasten zou liefhebben. Dat wil zeggen dat er dat het gedrag van de individuele mens zou moeten gericht zijn op de eenheid van het collectief, van het volk als zodanig. Dat wil zeggen dat de individuele mens het volk zou dienen, en dat is de norm voor al zijn handelen. Alleen, dat wordt uiteengezet in de wet, hoe dat dan zit. Hebben jullie dat nog? Ik raak nu aan een thema wat ik zo snel mogelijk moet loslaten, omdat het een klassiek thema is waarover tot vandaag gediscussieerd wordt, zelfs vandaag en in Den Haag, over de vraag namelijk wat zwaarder weegt, het individu of het collectief. En de hoofdstromingen in de politiek zijn daardoor bepaald, door de keuze die men daarin maakt. Kiest men voor de vrijheid voor het leven van het individu, of moet het individu onderdanig zijn, onderworpen zijn aan het belang van de groep, van het collectief? Dat laatste heet links en het eerste heet rechts. Want er zit van alles aan vast, hè? Is de individuele mens persoonlijk voor zijn eigen leven? Of wordt ook dat bepaald door het collectief? Door het hele volk, door de hele gemeenschap. Dat is het hele probleem. Het is een probleem, een discussie die ook bestaat binnen, laat ik maar meteen zeggen, binnen de gemeente met een hoofdletter. Namelijk, leven wij voor onszelf en zijn wij voor ons eigen leven verantwoordelijk? Of maken we deel uit van die gemeenschap die daarna en op grond daarvan ons leven bepaalt? Nou ja, en dan, ik zie iedereen gespannen kijken. Ja, kijk, dat bedoel ik nou. Dat is wat in het hele leven omgaat. Kies ik voor mezelf of kies ik voor de groep? Ben ik een teamsporter? Of ben ik een individualist? Ga ik tennissen voor mezelf of ga ik voetballen in een elftal? Dat soort dingen. Nou ja. En het is altijd komisch dat dit soort dingen juist in de sport zo duidelijk naar voren komen. Dan kan men er uitgebreid over spreken, terwijl men hetzelfde thema in de samenleving dan kan negeren. Die sport is altijd een dekmantel, dus de buitenkant van iets, dat is dan vrijblijvend, want het is maar spel. Maar vergis je niet, al wat zich daarin afspeelt is op een of andere wijze een karikatuur van de samenleving als zodanig. En in die zin dan ook redelijk bespottelijk, als karikatuur. Maar in ieder geval, het is goed herkenbaar. En daar gaat het maar om. Hoe dat ook zij, De wet wordt inderdaad samengevat in die ene uitspraak. Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Alleen de wet legt ook uit, of zet ook het in. Nee, beter nog, schrijft voor hoe men dat zou doen. Want naaste liefhebben is niet een kwestie van de opdracht krijgt nu om bepaalde gevoelens te ontwikkelen. Zou in strijd zijn met Romeinen 12. De liefde zij ongeveinsd. Dat is niet een kwestie van me doen alsof. Maar men zou begrijpen dat dat liefhebben inderdaad het woord is van het praktiseren van de gemeenschap die er is. En dat is dus iets waarvoor men zou kiezen. Vandaar dat liefhebben in hoge mate overeenkomt met begrip dienen. En het is een opdracht. Ik weet niet in welk van die, dat zal ik ook wel niet genoteerd hebben, maar ik weet niet in welk van die schriftplaatsen die nou genoemd worden, die beroemde vraag gesteld wordt. Misschien is het wel Lucas 10, ik weet het ook niet uit mijn hoofd. Die staat er niet eens bij. Oh, dan zal die het wel wezen misschien. Hè? In Lucas 10 hebben we de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan, zoals dat heet. Waar in vanaf vers 25 een zeker wetgeleerde opstond, hem verzoekende, zeggende: meester, wat doen, dus zal ik het eeuwig leven beërven? Daar kun je nog steeds iedereen mee verzoeken, hè? Want er is nog steeds een discussie. Ja. En hij zei tot hem: wat is in de wet geschreven? Hoe leest gij? En hij antwoordende zeide: gij zult de Heer uw God lief hebben uit geheel uw hart en uit geheel uw ziel en uit geheel uw kracht en uit geheel uw verstand. En uw naaste als uzelf. Dat woordje en is niet geciteerd uit de wet. Maar dat deel daarvoor wel, zodat je met aanhalingstekens werkend achter verstand aanhalingstekens sluiten zou moeten hebben. Waarna volgt en dan voor uw naaste als uzelf, had weer aanhalingstekens opene gemoeten dan. Hè? Want er worden hier twee schriftplaatsen geciteerd, feitelijk. Gij zult de Heer uw God lief hebben, is namelijk gewoon de opening van de formulering van de 10 geboden. Eerste gebod, om zo te zeggen. De uitdrukking dat men zijn naaste zou liefhebben, die is uit Leviticus hoofdstuk 19. En er staat er ook inderdaad maar één keer. Dat is, daar blader ik even naartoe. Want er staat wel degelijk zwart op wit. Maar het is niet een van de 10 geboden of zo. Maar het is Leviticus 19, vers 18 specifiek. Nou ja, ik zou moeten lezen vanaf vers 15. Dan merkt u dat Jacobus het hier wel degelijk over heeft. Leviticus 19 vanaf vers 15. Gij zult geen onrecht doen in het gericht. Gij zult het aangezicht des geringen niet aannemen, nog het aangezicht der groten voortrekken. In gerechtigheid zult gij uw naaste richten. Dat wil zeggen, niet bevooroordeeld, geen klassejustitie, gaat gewoon om de feiten. In gerechtigheid zult gij uw naaste richten. Gij zult niet wandelen als een achterklapper onder uw volken. Zie je dat het gebruik van vuurwerk niet bijbels is, maar ja. Gij zult niet staan tegen het bloed van uw naaste. Ik ben de Heere. Let op dat in onder uw volken en uw naaste geacht wordt hetzelfde te zijn. Want het idee is dat hier in dit schriftgedeelte de naaste het lid is, een ander lid is van hetzelfde volk. uw volk, uw volken, menigten, wat het maar is. Daarna heet zo iemand trouwens ook, gij zult uw broeder in uw hart niet haten. En dan heet hij weer gewoon naaste. Gij zult uw naaste naarstiglijk berispen en zult de misser in hem niet verdragen, de zonde. Gij zult niet wreken, nog toon behouden tegen de kinderen uws volks. Wie zijn dus de naasten? Dat zijn de kinderen uws volks, uw volksgenoten. En in hoge mate, en primair, is dat familie. Dat weet u, hè? Want dit is in principe één volk. Hier, op het moment van uitspreken, Leviticus zeker, het is één volk. Het is Israël. Mogen dan zijn dat er wat heidenen bij tussen geraakt zijn die aan Israël deel willen hebben en de God van Israël dienen. Maar in principe blijft het, het is familie. En daar heb je ook een koude kant aan soms, dus dat is hier ook het geval. Maar het blijft, is en blijft familie, vandaar uw broeders, dat zijn uw naasten. De kinderen uw volks. Maar gij zult, of er staat gewoon en, dat woordje maar aan het eind vind ik altijd zo raar. Het moet gewoon en zijn, hè? Of namelijk, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. En dat is omdat wij onszelf met ons volk identificeren. Heb u dat? Wij maken er deel van uit. Dit heet dan ook wij, als het Nederlands elftal gewonnen heeft, uiteraard. Als het verloren heeft, dan zijn zij het, hebben zij verloren. En als ze gewonnen hebben, hebben wij gewonnen. Let u maar eens op. Ik vind het allemaal erg komisch, ja. Maar illustratief. Nou ja, en wat het allemaal maar is en hoe het allemaal bestaat. Maar eigenlijk is dit de enige schriftplaats in dit verband. Al zou ik misschien vers 34 er ook nog bij moeten lezen. De vreemdeling die als vreemdeling bij u verkeert zal onder u zijn als een inboorling van uw lieden. Als iemand die dus in uw volk en binnen uw volk geboren is. Al is hij dan een allochtoon, een vreemdeling. Gij zult hem lief hebben als uzelf, want gij zijt vreemdelingen geweest in Egypte. Enzovoorts. Dat wil zeggen dat de vreemdelingen, de allochtonen, dat is het tegenwoordige woord. Via het Grieks. Dat die geacht worden deel uit te maken van het volk als zodanig. En er wordt geen onderscheid gemaakt. Het idee is dus inderdaad dat die vreemdelingen binnen uw poorten, dat is de uitdrukking die vele malen herhaald wordt, dat die zou leven onder dezelfde wetten, dezelfde beginselen als waar Israël zelf onder leeft. En dat er dus geen andere cultuur zou zijn. Dat betekent dat ze assimileren en opgenomen worden in de Israëlitische leefwijze. Inclusief uiteraard, idealiter, de Israëlitische godsdienst, logische wijze. Ze zouden, want die cultuur wordt bepaald, was de bedoeling, volgens de wet, in de eerste plaats door de dienst aan Jehovah. En dat betekent dat de vreemdelingen binnen uw poorten zouden Jehovah dienen. Logischerwijze en onder de wetten des Heren leven enzovoorts. Nou ja, dat ligt voor de hand zo niet, dan gaat zo'n volk naar de naar de Ammonieten en de Amalekieten en inderdaad naar de Filistijnen, ja. Ja. Logischerwijze. Nou goed, en zo is het ook gegaan, want die vreemdelingen binnen de poorten hebben ook allerlei vreemde culturen en in ieder geval godsdiensten geïntroduceerd. En daaraan is zowel Israël als Juda, de beide huizen van Israël dus, zijn daaraan ten gronde gegaan. Dat wordt uitdrukkelijk in de Bijbel beschreven. Nou goed. Maar even terug naar het Nieuwe Testament. Ik moet nog wat eerder wezen, denk ik, dan maar in Lucas 10. Eerst maar even naar Matthäus 22. Matthäus 22, waar wij lezen vanaf vers 36. Boven vers 34 staat het grote gebod. Jacobus noemt het de koninklijke wet. En hier heet het het grote gebod. En als je een beetje koning hebt, heet hij dan ook van zijn achternaam de grote. Toch? Ja. Het grote gebod. Dat is vanaf vers 36. Meester, welk is het grote gebod in de wet? En Jezus zei tot hem, gij zult lief hebben de Heer uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand, zegt de Heer Jezus. Dit was de opening van de 10 geboden. En daar staat ook bij, dit is het eerste en het grote gebod. En dan meteen, want je kan de, het is maar het is maar een kwestie van hoe je de vraag opvat, hè? Welk is het grote gebod in de wet? Ja, de Heer uw God liefhebben. Maar je kunt ook de hele wet samenvatten en dan vragen, wat is de essentie van het geheel? En dan staat er dus, en het tweede aan dit gelijk. De tweede is gelijk aan de eerste. Je vraagt je af waarom het dan toch een tweede is. Dat zit dus alleen vast op de formulering. Ten eerste, ten tweede, ten derde, maar niet vanwege de rangorde. Het tweede is gelijk aan het eerste. Namelijk, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Nou doe ik er iets langer over en vraag me vervolgens af waarom het woord naaste met een kleine letter is afgedrukt. Want ja, een beetje, laten we zeggen, een beetje wiskundig inzicht zou je toch tot de conclusie moeten brengen dat als deze twee geboden aan elkaar gelijk zijn en het een zegt, gij zult de Heer uw God lief hebben, en het ander zegt, gij zult uw naaste lief hebben, dan is die naaste dus God. Zal ik u nou eens wat vertellen? Die moderne theologen vinden dat ook, hoor. Alleen die draaien hem om. Die draaien om. En die zeggen dat je God vindt in je naaste. En dat je je medemens als God moet beschouwen. En dan hebben ze het omgekeerd. Hebben je de medemens als norm, tot norm verheven. En dat is Romeinen 8. Hè. Ze dienen het schepsel in plaats van de schepper. Nee, wij zouden begrijpen dat de schepper onze naaste is. Dan klopt hij wel, van de andere kant af. En zo wordt het hier ook inderdaad geformuleerd. En zo blijft toch ook de volgorde in stand. Met de nummers erbij. 1 en 2. Gij zult de Heer uw God lief hebben. En dan heb ik er nog één voor u. Want de Heer uw God lief hebben met geheel uw hart, geheel uw ziel, met geheel uw verstand. Kortom, met alles wat je hebt, hoezo kun je daarna ook nog je naaste lief hebben? Heb je toch wat achtergehouden voor je naaste? Tenzij dan dat die naaste identiek is aan God. Maar begrijp wel de volgorde. Men zou God dienen, die is onze naaste. En dan staat er vervolgens aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Ik vind het mooi, ik ben ook blij met de uitdrukking, want ik gebruik hem ook vaak. Dat hangt aan dit en hieraan hangt als kapstok, weet u wel. Het hangt eraan. En zo is het maar net, hier staat het ook letterlijk. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Want wat er ook allemaal in die wet staat en in de profeten als verdere toelichting. Het hangt aan dit, namelijk, men zou de Heren God liefhebben en vervolgens zijn naaste liefhebben. Daarna kun je natuurlijk de vraag stellen, wie is die naaste? Maar dat was in Lucas 10 pas. Want we hebben eerst nog Marcus 12. Marcus 12 vanaf vers 28. Waaraan de Heer gevraagd wordt, welk is het eerste gebod van alle? Einde van vers 28. Welk is het eerste gebod van alle? Hier heet het het eerste gebod van alle. Als je die termen gehad hebt, het grote gebod, het eerste gebod van alle, begrijp je ook de koninklijke wet. De dominerende. Ja. Het antwoord is, het eerste van al de geboden is, let op dat dat herhaald wordt, het eerste van al de geboden is, hoor Israël, de Heer onze God is één. Want het woord Heere, dat wordt dan ingevoegd, geloof ik. Maar het doet ook weinig toe. Waar het om gaat is dat men gelooft in één God. Dat is ook officieel tot vandaag de Joodse geloofsbelijdenis, om zo te zeggen. Het is staat er ook bij, Deuteronomium 6 en Deuteronomium 10... Dat zijn ook de woorden die geschreven zijn op het papiertje, briefje, perkamentje. Dat bewaard wordt in de mezuza aan de deurpost. Waaraan je aan de buitenkant een orthodox Joods gezin kunt herkennen. En dezelfde constructie ook in de, dat wil zeggen, die tekst staat op zo'n briefje, in de, die doosjes op die gebedsriemen die de Joden gebruiken. Heb je dat? Bindt het woord op je hart en waar het maar op gebonden zal worden. En daar zijn die riemen uit ontstaan, om zo te zeggen, of uit ontwikkeld, zodat men het woord uitwendig bewaart. En op je deurposten. Nou goed, die woorden. En het is correct, de Heer is één en niet drie. En dat is het eerste van al de geboden. Het eerste van al de geboden is, hoor Israël, de Heer onze God is één Heer. En gij zult de Heer uw God lief hebben uit geheel uw hart en uit geheel uw ziel en uit geheel uw verstand en uit geheel uw kracht met alles wat er is. Dit is het eerste gebod. Er is maar één Heer en die zal men lief hebben door de twee teksten natuurlijk, twee schriftgedeelten aan elkaar geplakt. Maar het is maar één, hè? De Heer uw God lief hebben, omdat er namelijk niemand anders is. Er is maar één God. Want de uitdrukking, de Heer onze God is één, heeft niet tot doel om de leer van de drie-eenheid tegen te spreken. Dat doet het wel, maar dat is niet de bedoeling ervan. De bedoeling is vast te stellen dat er maar één God is. Die een God is der Joden en der Heidenen. Het is die God namelijk die hemel en aarde geschapen heeft en andere goden bestaan niet. En voor zover ze er toch zijn, dat is 1 Korinthe 10 enzovoort, voor zover ze er toch zijn, zijn het demonen. En geen goden. Oké, de Heer onze God is één. En die zou men dienen met alles. En dan vers 31, en het tweede, gelijk, daaraan gelijk dus, is, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. En er is geen ander gebod groter dan deze. Nou heet het weer een groot gebod. En het komt overeen met hieraan hangt de hele wet en de profeten. Zie? En daarom koninklijk. Hieraan hangt. Dat wil zeggen, de hele rest is daarom ondergeschikt. Vandaar het begrip hangen. Het hangt daaronder, om zo te zeggen. Nou goed. En dan kom je inderdaad in Lucas 10 terecht. In deze samenhang. Nou ja, daar hoef ik niks meer aan toe te voegen, denk ik. Het idee is betrekkelijk simpel. Wat is in de wet geschreven? Met betrekking tot wat doende zal ik het eeuwig leven beërven. Namelijk, men zou de Heer uw God lief hebben. En vervolgens, men zou zijn naaste lief hebben. En ik zei u, dat zijn twee verschillende schriftplaatsen. Dat lijkt me wel duidelijk inmiddels. Maar ze zijn essentieel. Als je, en wat hier gebeurt, is dat dat een beetje vanzelfsprekend antwoord is van de Heer Jezus. Een beetje, ja, hoe moet ik het zeggen, waarschijnlijk ook lomp. Zo van een schriftgeleerde vraag, wat moet je doen om eeuwig leven te beërven? Ja, en het antwoord is natuurlijk, nou, wat staat er dan in de wet? Hoezo? Moet ik daar een antwoord op geven? Dat staat toch in je eigen wetboek, dat je geacht wordt te kennen? Nou ja, en dat, oké, dan geeft hij dat. Maar waarom heeft hij die man, die schriftgeleerde, dan die vraag gesteld? Als hij het antwoord wel weet. Ik bedoel, hier wordt openbaar dat het alleen maar een soort discussie is om de heer te verzoeken, om zo te zeggen. Dus nou wordt hij moeilijker, want zo werkt dat dan. De man moet een uitvlucht hebben, moet, u weet wel, de ontwikkelde geschiedenis. En misschien was dat ook op voorhand de bedoeling om tot dit soort discussies te komen, wie weet. Maar de volgende vraag is dan, ja, als je dan je naaste moet liefhebben, wie is dat dan? Vers 29. Wie is mijn naaste? En ook die vraag staat tot vandaag tot discussie. Ik kan het nooit nalaten er even op te wijzen. Dat, het is al een poosje geleden inmiddels, maar er is een tijd geweest dat ik regelmatig de term tegenkwam. Onze verre naaste. Ja, die rode groene auto. Ik begrijp dat nooit, zulke dingen. Ja, is hij nou ver of is hij nabij? En als iets naast is, dat wil zeggen na in de overtreffende trap, na, nader, naast, hè, hoezo kan hij dan ver zijn? Belachelijke onzin. Waaruit volgt dat men zelf bezig is tussen het begrip naaste in inhoud te geven. Maar wie er dan nog ver is, weet ik ook niet meer. Of zijn alle naasten ineens ver? Het is volstrekt een wartaal. Maar die wordt gebezigd en daar worden mensen vooral op zondagochtend eventueel mee bezig gehouden. Onze verre naaste. Wat een dwaasheid. Maar goed, wie is onze naaste? Want je kan je naaste lief hebben, maar je kan toch niet iedereen lief hebben? Er zijn toch mensen genoeg die het niet waard zijn om ze lief te hebben? Dus je kan niet iedereen lief hebben. Dat de vraag is, maar wie moet ik daartoe rekenen? Want anders dan is het eind zoeken. Dus wie is onze naaste? Ja, dat antwoord was al gegeven. Dus het wordt, je moet erop rekenen dat de gelijkenis, ik mag het eigenlijk niet zeggen, denk ik, maar eigenlijk moet ik zeggen dat de inhoud van die gelijkenis vervolgens toch tamelijk onbenullig is. Wie is mijn naaste? Als men de Heere zijn God zou liefhebben en men zou zijn naaste liefhebben en die twee zijn gelijk, hoe heb je dan nog het lef te vragen wie is mijn naaste? Nou ja, niettemin de vraag wordt gesteld, dan komt het hele verhaal. En ik durf het niet eens meer te vertellen hoe dat zit met dat verhaal. U weet hoe het was. Er was iemand die viel in de handen van rovers, van moordenaars. Was op sterven na dood. Dat wil zeggen, als er niks gebeurde, zou hij gestorven zijn. Toen kwam er een wetgeleerde voorbij en die deed er niks aan. Een priester kwam er voorbij en die deed er niks aan. En het wordt hem dan hoogst kwalijk genomen dat hij dat niet deed. Daarna kwam er een leviet voorbij, die deed er ook niks aan. Het wordt hem hoogst kwalijk genomen dat hij niks aan deed. Toen kwam er een Samaritaan voorbij, die deed er wel wat aan. Dus moeten wij, dat is wat wij moeten doen. Dat is hoe ver je komt als je ethiek bedrijft en altijd regeltjes zoekt voor je eigen leven, dan kom je logischerwijs bij dit soort dingen. Wij moeten dus voor barmhartige Samaritaan spelen. Alleen klopt de rest van het verhaal nou niet. Want er zit achter het verhaal, als het afgelopen is, komt er nog een vraag over. Wie is nou de naaste geweest van degene die in rovershanden, in moordenaarshanden gevallen was? Kortom, die Samaritaan was de naaste van het slachtoffer. Begrijp je wel? En die slachtoffer is niet de naaste die geholpen moet worden. Het slachtoffer wordt geholpen door zijn naaste. En bovendien door degene die daarmee zijn naaste geworden is. Weliswaar vertaald met geweest in vers 26... Wie van deze drie dunkt u de naaste geweest te zijn? Ik zeg altijd, het had moeten zijn geworden. Maar in de praktijk maakt het toch al niks uit. Want hij fungeerde als naaste van dit slachtoffer. Toen hij zo handelde. Want voor de rest, naar de normen van Leviticus, die wij zojuist gelezen hebben, horen de Samaritaan dan toch niet echt tot de kinderen uws volks? Want de Joden hebben geen gemeenschap met de Samaritanen. Dus je raakt nog in allerlei problemen. Verstrikt ook nog. Zie? Maar het antwoord lijkt me duidelijk genoeg. Kijk, die priester en die leviet, wat die demonstreren in het verhaal, is dat godsdienst en maatschappelijke zorg, want daar staat waar de leviet voor staat, dat godsdienst en maatschappelijke zorg een mens niet kunnen helpen. Het gaat toch over, wat doende zal ik het eeuwig leven beërven? Nou, dat kan niet, je ligt al dood langs de weg. En er is niemand die daar wat aan kan doen. En de wet en de priesters, de levieten, wie het maar zijn, maatschappelijke dan wel godsdienstige zorg, want dat is waar het voor staat, die kunnen daar niks aan veranderen. En zeker niet onder het oude verbond. Want dan moet je nog eigenlijk in de eerste plaats van uitgaan. De wet is zwak en onprofijtelijk. En het priesterschap onder de wet is onvolmaakt. Als het volmaakt geweest zou zijn, dan zou er niet iets anders voor in de plaats gekomen moeten zijn. Zoals het nieuwe verbond en het priesterschap naar de ordening van Melchizedek. Dit haal ik rechtstreeks aan uit de Hebreeënbrief, waar dat zo staat. Zie? En dat is wat geïllustreerd wordt. Nou is dat voor een Calvinist natuurlijk niet te begrijpen, dat snap ik wel. Die wil zich plaatsen onder de wet en dat doet hij terwijl hij tegelijkertijd de macht, de kracht, de schoonheid, de werkzaamheid van de wet staat te verdedigen. Want anders kun je er niet onder plaatsen. Er moet iets goeds mee wezen. En de Bijbel zegt, ja, die is wel goed, maar het deugt niet voor ons mensen. Wij kunnen die wet niet dragen en daarom is die zwak en onprofijtelijk. En daarom moeten we er ook van verlost worden en geplaatst worden onder het nieuwe verbond. En dat is wat geïllustreerd wordt in de gelijkenis. De levieten, de priester, kunnen er niks aan doen. Die hebben het voor zichzelf trouwens moeilijk genoeg om onderweg ook niet in die rovershanden te vallen. Om niet vooruit te grijpen te zeggen, nou ja, die komen vanzelf ook aan de beurt op deze route naar Jericho. Hè? Dat mag natuurlijk niet, want dat staat er niet, dus dat mag ik nou niet zeggen. Maar ja, ze lopen gewoon voorbij. Want daar houden ze zich niet mee bezig. Levieten en priesters, de religieuzen om zo te zeggen, de maatschappelijken, de hulpverleners, die houden zich niet bezig met de vraag hoe je eeuwig leven zult ontvangen. Die houden zich bezig met de inrichting van dit oude leven, dit bestaan. Dus met ethiek, toch? En wat je wel en wat je niet moet doen. En misschien wat je wel en niet moet doen om het hier lang vol te houden. In dit leven. Maar het eindigt wel een keer en daar hebben ze niks over te zeggen. Ik heb het letterlijk gehoord uit de mond van een rabbi. Dat was in dat beruchte interview waarin hij ook zei, ja, dat weten we niet waarom wij besnijden. Ja, besnijdenis doen wij omdat Abraham dat deed. En dat is het dan. We zitten dan geen diepere betekenis. Nee, wij doen dat gewoon zo omdat het zo moet. Dat was het dan. En diezelfde rabbi, wiens naam mij gelukkig ontschoten is, diezelfde rabbi verklaarde ook van, nou ja, de Joodse religie houdt zich niet bezig met het hiernamaals. Dat is het niet, daar gaat het niet over. Daar weten wij ook niks van, zei hij. Wij houden ons bezig met dit leven hier. En hoe het dan verder gaat en of het verder gaat. Dus ja, dat is buiten de scope, hoe zeggen ze iets. Buiten het bereik van onze religie. Ik vrees dat er rabbis zullen zijn die dan opspringen en zeggen dat dat niet zo is. Maar hij zei het in ieder geval wel. En het is wat je hier ook geïllustreerd vindt. De priester en de leviet lopen gewoon door. Die zijn van de andere kant van de weg. Dat maakt ze niks uit. Die hebben daar geen boodschap aan. Toch? De lui doen hooguit nog aan stervensbegeleiding vandaag als het een beetje mee zit. Daar helpen ze je de dood in. Nee, ik zeg niet dat het niet nuttig zou zijn. Maar ik stel het alleen maar vast. Dan worden nog dienaren des doods daarmee ook nog. He? Nou goed. Maar wat wij vinden dus is inderdaad dat die naaste is een medelid van ons volk. Dat is de brede betekenis. En als de begrip naaste versmald wordt, inderdaad tot wat het ook grammaticaal is, een enkelvoud, dan is het degene dus die ons barmhartigheid bewezen heeft, want zo staat het er, hè? Wie is dan die naaste? Antwoord: die barmhartigheid aan hem gedaan heeft. Degene die barmhartigheid doet, is de naaste. En we hebben God, de Heere, lief. Namelijk, we hebben onze naaste lief, omdat hij ons barmhartigheid gedaan heeft. Dat is het. En mocht u nou nog durven zeggen, ja, maar er staat achter, doe gij dan desgelijks, dan betekent het toch dat we het voorbeeld van die Samaritaan moeten navolgen. Dan zeg ik, als je schriftplaatsen zoekt waar staat dat wij Christus navolgers zouden zijn, die schriftplaatsen zijn het, maar deze hoort daar niet bij. Deze schriftplaats geeft antwoord op de oorspronkelijke vraag: wat doen, dus zal ik het eeuwig leven beërven? En het eindigt met: doe gij desgelijks. Wat? God liefhebben, je naaste liefhebben. Nu je weet wie je naaste is, in elk geval. Ga heen en doe gij desgelijks. Nu je weet, dat is toch de samenhang hier ook van vers 36 en 37. Nu je weet wie die naaste is. Nu je dat begrepen hebt en antwoord hebt op die vraag, kun je weer verder. Doe gij dan desgelijks. Namelijk de Heer uw God liefhebben, enzovoorts. En dan ga ik maar voorbij aan het feit dat leviet en priester, dat Joodse begrippen zijn. En het Jodendom kan er niks aan doen dus. En dat de Samaritaan, laat ik zeggen, priesters en levieten, wat min of meer overlappende begrippen zijn, omdat priesters altijd levieten zijn, zijn geassocieerd met het Joodse volk, de 10 stammen van Israël. Maar zeg je Samaritaan of Samaria, dan ben je in één klap ineens terecht bij de 10 stammen van Israël. Via dezelfde vorm van associatie. Want de Samaritaan, ja, dat is iemand uit Samaria. Samaria was niet alleen gebied van, maar zelfs ook hoofdstad van het 10-stammenrijk van Israël. En het idee is dus dat inderdaad, als je barmhartigheid zoekt, moet je niet bij het Joodse volk wezen en bij Juda, maar moet je wezen bij de 10-stammen van Israël, in Samaria. Dit is die van de Samaritaanse man. Dan heb je nog de Samaritaanse vrouw, trouwens ook. Dat was niet eens een gelijkenis, maar een geschiedenis. Maar niettemin ook met een overdrachtelijke betekenis. En zo verder. Maar goed, dat is verder nou hier niet aan de orde. En zeker niet in verband met Jacobus. En het kost me nog enige moeite om dit hoofdstuk los te laten. Maar ik vind wel enigszins... ik vind het wel aardig dat die gelijkenis van die barmhartige Samaritaan meteen in het officieel in hetzelfde hoofdstuk, wat arbitrair is natuurlijk, hè, maar nog in hetzelfde hoofdstuk gevolgd wordt door een pericoop over Maria en Martha, waarbij Martha bezig was met zeer veel dienens, vers 40... en waarbij Maria het goede deel schijnt gekozen te hebben, want dat zei de Heer. En je vraagt je af wat dat nou toch met die voorgaande gelijkenis te maken heeft en waarom het hier achter elkaar staat en zelfs nog terechtgekomen is binnen één hoofdstuk. Wat niks zegt, dat weet ik, maar niettemin, het is wel gebeurd. En mijn antwoord is, omdat Martha nou eenmaal overeenkomt met de 2 stammen van Israël in het algemeen. En Maria komt overeen met de 10 stammen van Israël. En dat onderscheid had je dus in die gelijkenis ook. Want de priesters en levieten worden geassocieerd met het Joodse volk. En de Samaritaan wordt geassocieerd met de 10 stammen van Israël. Ja, die twee zusters hier. Ja, als je twee zusters in de Bijbel tegenkomt, dan weet je zeker, dat gaat over 2 en 10 stammen. Beide huizen van Israël. En de een struikelt, denkt goed bezig te zijn, maar struikelt. En de andere is helemaal niet bezig, maar dat is nou juist waar het over ging. Hè? Zo wordt het gezegd. Nou goed, en dan maar weer gauw terug naar... Nou, eigenlijk mag dat niet. Even kijken. Oh, ik kan nog wel even noemen Romeinen hoofdstuk 13. Want het zijn maar niet de uitspraken in de evangeliën. Maar ook in Romeinen hoofdstuk 13... waar de apostel Paulus in bijzonder spreekt over de positie van een gelovige in de wereld, en voor zover die in de wereld is. Ook daar komt deze koninklijke wet naar voren. Want hoofdstuk 13, nou ja, hoofdstuk 12 al begint natuurlijk, althans vanaf vers 9, te spreken over de onderlinge gemeenschap van de gelovigen. Eentje die een gemeenschap die anders is dan de situatie in de wereld, met grote nadruk. Bovendien een positie van gelovigen onderworpen, hoofdstuk 13, aan de wereldlijke overheid, als je dat zo mag zeggen. En daarna krijgen we weer meteen de, nou ja, wat men genoemd heeft, vermaning tot naastenliefde. Vanaf vers 8 in Romeinen 13. Daar staat, zij niemand iets schuldig dan elkander lief te hebben, elkander te dienen. Het idee is, elk ander binnen de gemeenschap van gelovigen. Hè? En anders ben je hier de draad kwijtgeraakt. Daar ging het over. Over de gemeente als lichaam van Christus. Uit vers 12, vers 4. Gemeente als lichaam van Christus, waarbinnen de zogeheten geestelijke gaven functioneren. Zo, dat is ongeveer vanaf vers 6 van hoofdstuk 12. Gaven die moeten functioneren om de gemeenschap van de gemeente te onderhouden en te bevorderen. Net als in 1 Korinthe 12 en 13 en 14. Hè. Maar hier beschreven in het tweede deel van hoofdstuk 12... een gemeenschap die ook niet verstoord zou worden doordat wij als gelovigen in opstand komen tegen de wereldlijke overheid. Want het is niet de bedoeling dat dat koninkrijk van Christus in onze dagen in de wereld gestalte zou krijgen. Dus we blijven gewoon de overheid onderdanig. In het algemeen, dat is de eerste regel. Dus naar Gods wil ook, staat er uitdrukkelijk bij. En dan zet niemand iets schuldig dan elkander lief te hebben. Dus nog steeds aan de gelovigen onderling. En dan staat er, want die de ander lief heeft, heeft de wet vervuld. Want dit, gij zult geen overspel doen, gij zult niet doden, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis geven, gij zult niet begeren, zo er enig ander gebod is. Dit alles wordt in dit woord als in hun hoofdsom, de grote wet, de kapstok, de koninklijke wet, wordt in een hoofdsom, samenvatting wil dat zeggen, begrepen namelijk in dit, gij zult uw naaste lief hebben gelijk uzelf. De liefde doet de naaste geen kwaad, zo is dan de liefde de vervulling der wet. Want de strekking van de wet is dat we elkaar geen kwaad zouden doen. Hoe makkelijk kan het allemaal zijn? Eigenlijk. En hoe dat geregeld wordt, nou ja, dat wordt in de wet uiteengezet. Maar vergis u niet, de bedoeling is niet dat we onder de wet gesteld worden. Maar de bedoeling is dat we ons bewust zijn wat eigenlijk de strekking van die wet is. Hoe ons leven zou zijn, zonder dat we onder die wet gesteld worden. Want onder de wet leven, dus dat is niet te doen. Maar dit zijn dingen die deel uit zouden maken van ons gemoed, de verandering van ons gemoed uit Romeinen 12, vers 2. Waar we het veel vaker over gehad hebben natuurlijk. Het is een bepaalde gezindheid, het is een ideaal, het is een richting die ons zeer serieus wordt aangereikt. Maar zonder meteen onder de wet met alle consequenties van dienst en sancties namelijk geplaatst te worden. Naast Romeinen 13 hebben we dan ditzelfde ook in Galaten hoofdstuk 5. Dat, gelaten, dat is die brief over dat we niet onder de wet leven. Dus je mag dit soort teksten ook niet gebruiken om te zeggen... zie je wel, we moeten toch onder de wet... want we moeten onze naasten lief hebben en dat staat in de wet. Ook een tamelijk domme redenering, maar heel populair, hoor. Galaten 5, dat is ongeveer vers 14. Het einde van vers 13 zegt... dient elkander door de liefde... En vers 13 zegt trouwens ook dat dat zou gebeuren niet onder de wet, maar in vrijheid. Vers 14, want de gehele wet wordt in één woord vervuld, samengevat, begrepen, dan wel gegrepen, hebben we gelezen. Namelijk in dit, gij zult uw naaste liefhebben gelijk uzelf. Dat is in hoogste instantie liefhebben de Heer uw God... En als consequentie, als vervolg daarvan, degene die, net als wij, behoren tot dat volk van God, dan wel tot dat volk dat zijn lichaam is. Hebben we die nog? Leden van ons volk. Wie zijn dat? Alle andere Nederlanders? Nee, onze broeders en zusters in Christus. Dat staat bovenaan en dat is weer omdat naaste... in hoogste betekenis slaat op de Heer die ons barmhartigheid bewezen heeft. Hier heet het gewoon in Galaten 5 vers 14... gij zult uw naaste lief hebben gelijk uzelf. En dan vers 16... en ik zeg wandel door de geest. En dat is het dus. Daarom zei ik het is een kwestie van verandering van gezindheid. In de eerste plaats. En nu dit toch open ligt, hoofdstuk 6 vers 2 van Galaten zegt, draagt elkanders lasten, dat is hoe je elkaar lief hebt, dan wel dient, draagt elkanders lasten en vervult alzo de wet van Christus. En dat is nog een andere term, voor precies hetzelfde, de koninklijke wet. De wet der vrijheid, min of meer ontleend, zal ik maar zeggen, aan 5 vers 13 hier. Gij zijt tot vrijheid geroepen, maar het is de term die Jacobus twee keer gebruikt. De wet der vrijheid. Overigens, dezezelfde gedachte vinden we dan ook nog in 1 Thessalonicense 4 vers 9. Nou, daar komen we toch voorbij, dus die kan ik ook wel even noemen. 1 Thessalonicense 4, vers 9. Want van de broederlijke liefde nu hebt gij niet van nodig dat ik u schrijve... want gij zelf zijt van God geleerd om elkander lief te hebben. En hier heet het van God geleerd om elkander lief te hebben. Daar is het woord naast al verdwenen... Nou heet het gewoon elkander, maar dat woord kwamen we ook al een paar keer tegen. En van God geleerd zegt weer dat het is een wandel door de geest. Dat wil zeggen dat het van doen heeft met een veranderde gezindheid. En daar gaat het om. Nou ja, en dan zijn we terug in Jacobus 2. In vers 8, indien gij dan de koninklijke wet volbrengt naar de schrift, zo doet gij wel. Zo zou dat moeten. En die koninklijke wet is koninklijk omdat die dominerend is, omdat de hele wet en de profeten daaraan hangt, omdat het de grote wet is, dan wel de wet der vrijheid. Maar die term stond in 1 vers 25, halve bladzijde eerder, en daarna ook nog in hoofdstuk 2, vers 12. In dit verband wil ik u nog even een paar schriftplaatsen laten zien. Dat is in de eerste plaats Johannes hoofdstuk 13. Johannes hoofdstuk 13, waar wij zijn met de discipelen in de bekende opperzaal. En waar de Heer min of meer afscheidswoorden spreekt... tot zijn discipelen. En waarin hij zegt in vers 33, nog een kleine tijd ben ik bij u, enzovoorts. Waar ik heen ga, kunt gij niet komen. Maar daarna vers 34, een nieuw gebod geef ik u. Dat gij elkander lief hebt, gelijk ik u lief gehad heb, dat gij ook elkander lief hebt. Daar vind je het begrip naaste niet, weliswaar niet in terug, maar de gedachtegang zelf wel, elkander lief hebben. En het heet uitdrukkelijk een nieuw gebod. Dat wil zeggen, het is niet omdat men onder de wet is, maar integendeel, men staat in de vrijheid. Daarom heet het ook inderdaad de wet der vrijheid. Maar het heet daar een nieuw gebod. Je vindt het ook in hoofdstuk 15. Daar ben je nog steeds in diezelfde opperzaal, diezelfde avond. Waar wij dat vinden in hoofdstuk 15, vers 12. Dit is mijn gebod, dat gij elkander lief hebt, gelijkerwijs ik u lief gehad heb. Onder het vers staat in mijn Bijbel nog een verwijzing naar 1 Johannes 3, vers 23. Zowel als 1 Johannes 4, vers 21. En daar heet het ook een nieuw gebod. Met volstrekt dezelfde gedachte. Dus toch een veranderde situatie en in ieder geval op andere grond. Het is op grond van het nieuwe verbond namelijk. Hangt ook samen met de algemene gedachte dat wat onder de wet niet kon, dat dat wel mogelijk is onder het nieuwe verbond. Daar vind je aan de ene kant de vergelijking, maar je mag er niet de conclusie uittrekken dat men onder het nieuwe verbond alsnog onder de regels van het oude verbond geplaatst wordt. Want zo ligt die constructie niet. Maar goed, ik laat dat nu maar los en ga terug naar Jacobus hoofdstuk 2. Vers 8, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Zo doet gij wel. Dat is de koninklijke wet, dan wel de wet der vrijheid uit 1 vers 25 volbrengen. En dan 2 vers 9, maar indien gij de persoon aanneemt. U merkt dat het woord persoon hier dezelfde betekenis heeft als het begrip aangezicht. Dat we er straks tegenkwamen in Leviticus 19. Men zou het aangezicht niet aannemen. En niet naar het aangezicht, de buitenkant dus, oordelen. En dat woord wordt vervangen door het woord persoon. Maar dat is omdat het volstrekt dezelfde betekenis heeft. Indien gij de persoon aanneemt, zo doet gij zonde. En wordt door de wet bestraft als overtreders, omdat dat in strijd is met de wet. Mocht men dan zo aan die wet hangen, wel nu, na de wet zou men elkander lief hebben en niet oordelen op grond van de buitenkant. En mocht je dat toch doen, dan sta je daarna schuldig tegenover de gehele wet. En dat is vers 10. Want wie de gehele wet zal houden en in één zal struikelen, die is schuldig geworden aan alle. De wet namelijk. En die kent vele artikelen. Maar als men één artikel van de wet overtreedt, dan heeft men dus de wet overtreden. En niet maar één artikel, maar daarmee de hele wet. En dat geeft gewicht aan alles wat hier gezegd wordt. En het wordt ook toegelicht in vers 11, want die gezegd heeft, gij zult geen overspel doen, die heeft ook gezegd, gij zult niet doden. Indien gij nu geen overspel zult doen, maar niettemin wel zult doden, zo zijt gij een overtreder der wet geworden. Ik blijf het een beetje onbenullige uiteenzetting vinden. Dat wil zeggen, bedoel dat niet lelijk, ik bedoel gewoon, het is erg simpel en heel erg vanzelfsprekend. Het wordt ons dus gemakkelijk voorgesteld. Ja. Maar er had ook kunnen staan, indien gij dan geen overspel doet en niet dood, maar niettemin werkt op de Sabbat. Maar dan geldt hetzelfde verhaal. Alleen dan is het wat makkelijker over te discussiëren, want het laatste is toch niet zo heel erg dan naar onze maatstaven. Maar niettemin, het is een overtreding van de wet en daarmee van de hele wet. Ook dat is een een gedachte die niet alleen uit Deuteronomium afkomstig is, maar ook in Galaten 3 worden die dingen gezegd. In Galaten 3 vers 10, dan lees je precies hetzelfde, namelijk: als je één lid van de wet overtreedt, dan ben je schuldenaar aan de gehele wet. En als je vindt dat je eronder moet staan en vindt dat je één ding van de wet moet doen, zoals bijvoorbeeld besnijdenis toepassen, dan staat er, dan ben je schuldig om je ook te houden aan de hele rest van de wet. En dat veegt weer de vloer aan met wat nogal eens gehoord wordt, namelijk dat wij weliswaar verlost zijn van de wet, maar slechts van een deel van de wet. Dan krijg je het verhaal van de ceremoniële wet en de morele wet. Die verdeling maakt men dan kunstmatig, omdat de Bijbel dat onderscheid niet maakt. En dan leert men, wij zijn verlost van de ceremoniële wet. Dus de ceremonie hoeven we niet te doen, maar de morele wet, gewoon de maatschappelijke wet, daar moeten we ons dan wel aan houden. En welk deel dan van de wet deel uitmaakt van de ceremoniële en welk deel uitmaakt van de morele wet, ja, daar kunnen we naar believen dan zelf invullen. En zo doet men dat ook. Want het is geen Bijbels onderscheid. Het is een kunstmatig door ons geïntroduceerd onderscheid, om dan te kunnen zeggen, nou ja, van dat deel zijn we verlost en van dat deel niet. Niettemin, er zijn mensen die beweren dat we juist en vooral de Joodse feesten en zo moeten houden, de gezette hoogtijden des Heren, zodat ze daarmee zeggen dat we dus ook niet verlost zijn van de ceremoniële wet. Want dat is ceremonie, toch? Nou ja. Of delen we het alsnog in bij de morele wet, dat je moreel verplicht bent om de feesten te houden. Ik bedoel, je komt in een volstrekt onzinnige discussie terecht. Kortom, we leven daar niet onder, wij staan in de vrijheid, maar de vrijheid zou men gelaten gebruiken om elkander lief te hebben. Maar dat hebben we zojuist gelezen, dat stukje daar in Galaten hoofdstuk 5. Spreekt alzo en doet alzo als die door de wet der vrijheid zult geoordeeld worden. Met andere woorden, het mag dan zo zijn dat we in de vrijheid staan. Niettemin, binnen dat kader zullen wij wel degelijk geoordeeld worden. En dat is ook zo natuurlijk. Want het heeft rechtstreeks van doen met de vrucht van de geest. En het heeft van doen met wat door het lichaam geschied is, het zij goed en het zij kwaad. Kortom, het heeft van doen met onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. En dan worden wij niet geoordeeld op basis van de Mosaïsche wet, maar wel op basis van deze koninklijke wet, uiteraard. De wet der vrijheid. Spreekt alzo en doet alzo als die door de wet der vrijheid zullen geoordeeld worden. Dat wil zeggen, als degenen die, niet maar alsof, zo van, het is hypothetisch, nee, zo ligt die situatie, hè. En dat zegt vers 13 ook, want een onbarmhartig oordeel over degene die geen barmhartigheid gedaan heeft. Dat komt echt. En ik weet het, het is geen populaire gedachte, zeker niet in evangelische kring. Maar het is wel degelijk zo dat er zoiets komt als een oordeel over de gemeente, inderdaad. Waarvan dan inderdaad staat dat het vreselijk is te vallen in de handen van een rechtvaardig God. En waarvan ook gezegd wordt, onze God is een verterend vuur. En zijn termen die niet gebruikt worden in relatie tot de goddelozen, dan wel ongelovigen, maar in relatie tot de gemeente van vandaag, hoor. Dat is met name uit Hebreeën waaruit ik dat citeer, of waar deze woorden dan naar voren gebracht worden. Romeinen 14 natuurlijk ook. Wij zullen geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, enzovoorts. Nee, dat kan niet missen. Zo is dat. Het heeft consequenties. Dat wil zeggen dat die werken, de levenswijze, de werken van de gelovigen wel degelijk bepalend zijn voor het loon dat men zou ontvangen. En vanuit die achtergrond kom je dan bij de volgende pericoop. Wat nuttigheid is het, mijn broeders, indien iemand zegt dat hij het geloof heeft en hij heeft de werken niet. Wat voor praktisch nut heeft dat, is de hypothetische vraag eigenlijk. En het antwoord is uiteraard, het antwoord is nee, dat moet nee zijn, lijkt me duidelijk. En ook op de volgende vraag, kan dat geloof hem zalig maken? Dat wil zeggen, als je vraagt, hoezo nut, wat wordt met nuttigheid bedoeld? Dan staat het er gewoon achter, zalig maken. Wat nuttigheid heeft het? Kortom, kan dat geloof hem zalig maken? En ik heb u al gezegd, lang geleden, toen we nog bij vers... waar waren wij? Bij vers 21 van hoofdstuk 1 waren, heb ik u gezegd dat het hier gaat om zaligheid van de ziel. Dat wil zeggen van het praktische leven van de gelovigen. En het praktisch leven bestaat nou eenmaal uit activiteit en dus uit werken. En het punt is dat iemand die puur een gelovig is, mag, maar waarvan dat in de praktijk op geen enkele wijze enige uitwerking heeft, waaruit dat niet blijkt, zal ik maar zeggen. Daarvan wordt gezegd, daar is dat geloof dood. In, daar staat in vers 17. Dat wil zeggen onvruchtbaar. Of in de normale betekenis van het woord dood, de basisbetekenis, daar blijkt niks van, daar komt niks van naar buiten. Dat wordt niet gecommuniceerd met een moderne term. Soms is het wel handig, hè. Dat blijkt naar buiten toen niet. Dat kan iemand wel zeggen. Dat is dan de enige vorm waarin dat gecommuniceerd wordt. Maar in de praktijk blijkt het vervolgens nergens uit. Kan zo'n geloof iemand zalig maken? Het antwoord is nee. Maar ik moet u wel zeggen, zo iemand, als hij inderdaad gelooft, is zalig, maar naar de geest. Dat wil zeggen, wedergeboren. Het enige probleem is dat ik dat wel rustig kan zeggen, maar je hebt er niks aan. Dit is dus ook in hoge mate theorie. Omdat iemand wel kan zeggen dat hij een gelovig is, maar als het nergens uit blijkt, behalve dat iemand het zegt, dan weet je het niet zeker. Wij niet tenminste. Want wij kunnen niet het hart aanzien. Nee, we hebben daar geen zekerheid uit. Johannes in zijn brieven, met name natuurlijk in de langste, dat wil zeggen in de eerste Johannesbrief, die beweert zelfs dat als iemand alleen maar zegt, ik zeg het nu met eigen woorden, maar hij zegt, als iemand alleen maar zegt dat hij een gelovig is en het blijkt verder nergens uit, hoef je hem ook niet als een gelovige te beschouwen. Ik bedoel, dan in de praktijk betekent dat niks. Zie? Johannes is erg gereserveerd. Die zegt, je moet oppassen met wie je omgaat en wie je toelaat in je leven, zal ik maar zeggen. En dus in je gemeenschap. Dat heeft men weer wegverklaard naar in je kerkgenootschap. Maar dat is niet, het gaat niet om je kerkgenootschap. Het gaat gewoon om je privéleven. De gemeenschap waar je deel van uitmaakt. Hij zegt, ja, als dat alleen maar theoretisch is en als dat in de praktijk niet blijkt, dan moet je daar ook niks van aantrekken en moet je daar verder geen rekening mee houden. Nou, hij zegt, hoe weten we of iemand een gelovige is? Hieraan kennen wij die uitdrukking, hè? Hoe weet je dat? Als hij de broeders lief heeft en als hij Gods geboden bewaart. Wat hetzelfde is. Want nu kan ik dat makkelijk zeggen na wat we net besproken hebben. Als hij de broeders lief heeft en dus als hij die instructie, deze geboden, vooral dit nieuwe gebod waar hij het ook over heeft in diezelfde brief enige malen, als hij daaruit leeft, daar weet je dat uit. En als de liefde voor het woord er niet is en de liefde voor de anderen, voor de medegelovigen niet, dan moet je er niet van uitgaan dat ze iemand echte gelovige is. En ik heb een paar namen in gedachten. Ik ben slecht in namen, maar ik heb een paar namen in gedachten van mensen die ik ken of gekend heb of wat dan ook maar. Die bij hoog en belaag volhielden dat ze gelovigen waren. Maar waarin je geen liefde voor het woord vindt en ook zeker geen liefde voor de broeders. Meestal is de volgorde andersom. Dan merk je het eerst dan. Geen liefde voor de broeders, maar ook geen liefde voor het woord. En tot vandaag denk ik dat het ook inderdaad geen gelovigen zijn. Hoe hard ze het ook roepen. Ze proberen alleen in onze gemeenschap te komen en daar belangrijk te zijn door de orde te verstoren. Want daar wordt de mens belangrijk van, door de orde te verstoren. En dat komen ze dan doen. Maar of het echt gelovigen zijn, ik twijfel daaraan, laat ik het zo zeggen. En voor sommigen weet ik zeker, nee. Geloof ik absoluut niet. Wij worden daar dus tegen gewaarschuwd. Dat is Johannes, die lieve apostel, weet u wel. Maar hij is echt grof, hoor, en rigoureus. Ja, hij zegt het alleen mooi. En liefelijk. Maar ja, soms denk ik, dat is ook de kunst. Maar of het overkomt, is nog maar zeer de vraag. Doe maar. Jacobus is meteen grof in zijn taalgebruik, ben ik geneigd te zeggen. Wat direct. Wat nuttigheid is het, mijn broeders, dat iemand zegt dat hij het geloof heeft en hij heeft de werken niet. Let op dat de apostel niet twijfelt aan of iemand de waarheid spreekt of niet. Hij neemt gewoon de praktische kant en zegt, nou ja, als er verder niks anders is, dan kan dat geloof hem zalig maken als het alleen woorden zijn. Nee, zegt hij. Dat is het antwoord. Indien er nu een broeder of zuster naakt zouden zijn en dus gebrek zouden hebben aan dagelijk voedsel en iemand van u tot hen zou zeggen, gaat heen in vrede, wordt warm en wordt verzadigd en waarschijnlijk we zullen voor u bidden. Ja, daar kun je ook voor opgeven. Dan kan er voor je gebeden worden in de volgende bijeenkomst, dan wel kerkenraadsvergadering. Soms moet je ervoor betalen. Soms. Jazeker. Bestaat allemaal. Ik weet het heel zeker. Ja, ik heb het allemaal gelezen. Maar indien men tot hen zou zeggen, gaat heen in vrede, wordt warm en wordt verzadigd, en gij lieden zoudt hun niet geven de noodruftigheden des lichaams. Wat een term, hè? Wat nuttigheid is dat? Wat voor zin heeft zoiets? Niks dus. Dat is alleen maar mooie en vrome praat. Maar het is niks. Alzo ook het geloof. Indien het de werken niet heeft, is bij zichzelf een dood. Is in zichzelf dood. Soms denk ik dat je zou moeten lezen, maar dat weet ik niet. Is bij zichzelf. En dan, met een ander woord, is dood. Want het is hetzelfde. En ik denk eigenlijk dat het zo is, mede omdat er een regel bestaat die zegt dat als je niet zeker weet hoe je het lezen moet, dan is de moeilijkste lezing de juiste. Heeft iemand afgesproken? Of het waar is, weet ik niet, maar dat houdt men voor regel. En als ik die regel, die orthodoxe regel, hanteer, dan wordt het dus deze. Is bij zichzelf. Bestaat alleen in zichzelf. En communiceert niet, en dat is wat dood is. Is gebrek aan of afwezigheid van communicatie. Ja. Waaruit maar weer volgt dat die werken van de gelovigen meteen liggen op het sociale terrein. En dat de werken van de gelovigen dus in de eerste plaats tot uitdrukking komen in het zich benaastigen om te behouden de geestelijke eenheid uit Efeze 4, dan wel te wandelen waardig de roeping, Efeze 4, dan wel waardiglijk Goden, waardiglijk de Heere en waardiglijk het Evangelie. Dat zijn drie andere schriftplaatsen. Zie? Daar heeft het mee van doen. Kortom, het christelijke leven drukt zich in de eerste plaats uit binnen de christelijke gemeenschap. Ja. En let dan ook op, nog op dat de verantwoordelijkheid voor het een en ander bij het individu gelegd wordt en niet bij het collectief. Met andere woorden, als er dan weldadigheid zou zijn of gedaan worden, wordt dat niet gelegd bij het een of ander, bij de een of andere commissie of bij een of ander bestuur. Niet dat het niet kan, dat kan heel goed. Het is ook niet onbijbels, maar de verantwoordelijkheid ervoor ligt bij het individu. Bij u en mij dus. En als u en ik het nuttig vinden om het een en ander te regelen via een commissie, oké, dat kan. Maar dat is lang niet altijd noodzakelijk. Want de verantwoordelijkheid ligt toch bij ons individueel. Ja. Vers 17, alzo ook het geloof indien het de werken niet heeft, is bij zichzelf dood. Vers 18, maar zal iemand zeggen, gij hebt het geloof en ik heb de werken. Het commentaar van Jacobus is, toon mij uw geloof uit uw werken en andersom, ik zal u uit mijn werken mijn geloof tonen. Het idee is dat iemand zal zeggen, en ik ken dat verschijnsel. De een zal zeggen, ja, jij hebt geloof en ik heb te werken. Dat is zo verschillend. Iedereen heeft zo zijn eigen gaven. En weet u wel? Ik weet nog dat de broeder zei van, ja, dat jullie zijn altijd maar met die Bijbelstudie bezig. Maar wij doen tenminste iets. Hè? Wij doen tenminste iets. Alsof wij niks doen, zeg. Kom op. Maar goed, maar dat zijn zo van die ideeën die men heeft. Alsof het hobby's zijn van iemand. Maar punt is, dat werken die niet voortkomen uit geloof sowieso geen betekenis hebben voor God. En geloof zonder werken in de praktijk ook niet. Zonder afbreuk te doen aan dat iemand die gelovig is wedergeboren is en dus zalig is naar de geest. Het punt is, zalig naar de ziel. Wordt hij niet. Bovendien, maar ik dacht dat we dat eerder gelezen hadden in verband met die uitdrukking, zaligheid der ziel. De ziel zou zalig worden door geloof. Dat wil zeggen, door, zoals er stond in hoofdstuk 1, ontvangt met zachtmoedigheid het woord dat in u geplant wordt, het welk uw zielen kan zalig maken. Of in 1 Petrus, zijt zeer begeerig naar de redelijke onvervalste melk, opdat gij door dezelfde mocht opwassen tot zaligheid. Enzovoort. Of in Hebreeën 10, laatste verse, wij behoren niet tot degene die, hoe stond het ook alweer? Maar wij behoren tot degene die geloven tot behouding, zaligheid, der ziel. Enzovoort. Dat wil zeggen, die zaligheid, de ziel, mag dan veroorzaakt worden door werken. Het neemt niet weg dat het werken zijn die rechtstreeks voortkomen uit geloof. En waar dat zo is, betekent het ook dat als die werken er niet zijn en iemand zegt alleen dat hij gelovig is, dan is de kans groot, en dat is de slag om de arm, is de kans groot dat hij ligt. En dat is het dan. En in dat geval hoort hij ook niet tot onze gemeenschap. Fundamenteel niet. En in de praktijk al helemaal niet. Want het punt is, en dat zegt Jacobus dan ook in de tweede helft van vers 18. Toon mij uw geloof uit uw werken. Laat het in je werken dan maar zien dat je een gelovige bent. Dan hoef je het ook niet zo hard te roepen. En hij zegt over zichzelf, en ik zal u uit mijn werken mijn geloof tonen. Dat is dus twee keer hetzelfde. Eén keer toegepast op de andere, één keer toegepast op Jacobus zelf. Hij zegt, geloof, dat demonstreert zich wel. Als het goed is. En als dat niet gebeurt, dan valt te vrezen dat er inderdaad geen geloof is. Geen werkelijke trouw, vertrouwen voor het praktische leven. Geen vertrouwen op de Heer. En mocht u dan dat geloof in zichzelf dan toch erg hoog schatten, Misschien omdat u Romeinen 3 gelezen hebt. U weet wel, dat is de oude discussie, maar die heb ik vast al eerder aangehaald, dus ik aarzel nu. Dus de oude discussie, die van Paulus in Romeinen 3, die zegt: een mens wordt zalig door geloof alleen, zonder de werken der wet. Alleen heb ik gezegd, ja, dat slaat op de zaligheid van de geest, op wedergeboorte. Daar heeft hij het over, in de praktijk. En dat dat werken zou voortbrengen, daar wijt de apostel in dezelfde brief nog enige hoofdstukken aan vervolgens. Later, in diezelfde brief. Maar mocht je dus op die grond dat geloof hoog in het vaandel hebben, dan zegt Jacobus, nou ja, vers 19, gij gelooft dat God één is. Dat wil zeggen, gij gelooft dat er maar één God is. Dat is weer die belijdenis die we eerder gelezen hebben vanmorgen. Hoor, Israël, hoor, de Heere, onze God is één Heere. Iemand zei, dan is dit toch Joods? Dan zeg ik, nee, dit is Bijbels gewoon, er is niks Joods aan. Er is maar één God. Gij doet wel. Het is goed als je dat gelooft. Maar, zegt hij, de demonen geloven het ook. Dat er maar één God is. Toch? En zij sidderen, want zij weten dat ze door die ene God ook geoordeeld zullen worden. Dat blijkt wel, want er waren toen ooit een keer legio-demonen die zeiden: zijt gij gekomen om ons te oordelen voor onze tijd? Ja. Weet u nog? Dat wisten ze dus wel. Ja. Maar dat geloof in het bestaan van die ene God maakte hen niet zalig. En je kunt dat geloof noemen. Men noemt dat ook geloof. Als je gelooft dat God bestaat, dan ben je een gelovige. Ja, tegenwoordige maatstaven. Ja, iets met een hoofdletter dan natuurlijk. Maar het ietsisme, dat is een bestaand Nederlands woord. Of het in het woordenboek staat. Moet ik eens checken eigenlijk. Het ietsisme. Als isme. Ja, dan gelooft men dat er iets is. Het heet het ietsisme. Je bent woorden toch wel eens tegengekomen. Ja. Maar goed. De duivelen geloven het ook. En zij sidderen, ze worden er niet zalig door. En naar Bijbelse maatstaven zijn dat geen gelovigen. Degenen die theoretisch geloven in het bestaan van God, zijn geen gelovigen. Ook niet degenen die geloven dat God gesproken heeft. Ook niet degenen die geloven dat de Bijbel van kaft tot kaft, ik gebruik weer een bestaande uitdrukking, dat de Bijbel van kaft tot kaft het woord van God is. Dat maak je niet tot een gelovige. Een gelovige in de zin van, in de Bijbelse betekenis, een toepassing van de term moet ik zeggen, is iemand die zijn vertrouwen, dat is wat geloof is, die zijn vertrouwen gesteld heeft op dat woord en daar dus uit leeft. Voor wie dat woord de basis is van zijn wereld- en levensbeschouwing. Hebben u dat nog? Want anders ben je net als de duivelen. Die geloven ook dat er één God is. En die geloven ook in een oordeel op de jongste dag. Dat soort dingen meer. Maar daarmee word je niet wedergeboren of zo. Daar is wat anders voor nodig. Langs de andere route wordt dan ook dikwijls gezegd, ja, het gaat er niet om of je in God gelooft. Het gaat erom of je gelooft in de Heer Jezus Christus. Die het beeld Gods is. Maar dat je vertrouwt op het werk dat hij tot stand gebracht heeft en tot stand brengt in het heden, uiteraard. En bij voorkeur ook nog tot stand zal brengen in de toekomst. Ja. En dat maakt een mens zalig ook naar de ziel, want het kan niet uitblijven omdat dat een uitwerking heeft in het praktische leven van de gelovigen. Bewijs daarvoor vind ik ook mooi. Vers 20. Maar wilt gij weten, o ijdel mens. Ijdel wil zeggen ledig mens, want de mens is van nature een ledig vat en weet niks en kan niks. Wilt gij weten, o ijdel mens, dat het geloof zonder de werken dood is? Abraham, onze vader, Toen zei weer iemand, dan is het Joods. En dat is helemaal naïef. Want dat veronderstelt dat Abraham die vader zou worden van vele volken, alleen maar de vader geworden is van wat wij nu kennen als het Joodse volk. Toch? Dan heb je toch wat gemist onderweg, hoor. Heel wat gemist, ja. Abraham, onze vader, is hij niet uit de werken gerechtvaardigd als hij Isaac, zijn zoon, geofferd heeft op het altaar? Nou ja, dat staat er daarbij, hè, in Genesis 22, vers 10. Omdat gij mij uw zoon, uw eerstgeborene, niet onthouden hebt, enzovoorts, dan zal ik u geven, enzovoorts. Maakt deel uit van de beloften die gedaan zijn aan Abraham. En het aardige van de uitdrukking is natuurlijk dat wij elders lezen dat Abraham het voorbeeld is van gelovigen, namelijk hij geloofde God, verder niks, en het is hem gerekend tot gerechtigheid. Maar Jacobus zegt erbij, ja, maar Abrahams leven in de praktijk demonstreert zijn geloof. Dus het is wel waar, maar de geloof van Abraham had wel degelijk in zijn leven praktische consequenties, waaronder dat hij Isaac geofferd had, enzovoorts. En in Genesis 22, daar lezen wij, even kijken, in vers 15, toen riep de engel des Heren tot Abraham ten tweede malen van de hemel en zei: ik zweer bij mijzelf, spreekt de Heren, daarom dat gij deze zaak gedaan hebt en uw zoon, uw enige, niet onthouden hebt. Isaac was al geboren trouwens. Toch heet hij de enige zoon, waarmee je ziet dat enig hier gebruikt wordt in de zin van uniek en dus in de zin van de eerstgeboorterecht, hè? Ja. Omdat gij deze zaak gedaan hebt en uw zoon uw enige niet onthouden hebt, voorzeker zal ik u grotelijk zegen en uw zaad vermenigvuldigen, enzovoorts. Nou is wat hier vanaf vers 17 staat weliswaar niet nieuw, want dat wordt vanaf hoofdstuk 12 al een paar keer gezegd. Uit het hoofd zo in ieder geval in hoofdstuk 12 en in hoofdstuk 15. Abraham geloofde God en het werd gerekend tot gerechtigheid. Maar hier wordt diezelfde belofte gekoppeld aan omdat gij dit gedaan hebt. En dus wel degelijk werken. Want geloof en werken horen nou eenmaal bij elkaar. En als ze toch twee verschillende dingen blijken te zijn, dan is het wellicht zo dat er wel werken zijn, maar dan zonder geloof als basis. Dat bestaat ook, dan heb je het zogenaamde humanisme. Dat noemt men ook christelijk tegenwoordig. Of je hebt de andere kant, iemand zegt dat hij gelooft, maar in werkelijkheid wil hij niks mee te maken hebben. Is volstrekt academisch, theoretisch. En geloof is in de Bijbel niet een theoretische aangelegenheid, maar een praktisch ding. En daarna staat er dan ook in Jacobus 2, vers 22... ziet gij wel dat het geloof mede gewrocht heeft met zijn werken, en het geloof volmaakt is geweest of geworden, dat wil zeggen uitgewerkt heeft, volgroeid is geworden uit de werken. Waarna ook Jacobus zegt, de schrift is vervuld geworden, die zegt: Abraham geloofde God en het is hem tot rechtvaardigheid gerekend. En zo is het maar net. En hij gebruikt dus dezelfde term die Paulus gebruikt in Romeinen 4 en in Galaten 3, als hij zegt: het was uit geloof. Zonder de werken der wet. Zonder de werken der wet. Bij Abraham was het ook zonder de werken der wet. Want er was helemaal geen wet. Maar daarom wel werken. En dat zal men onderscheiden, die dingen. Kortom, Geloven is mooi, maar het is in hoge mate theoretisch. En als het geen uitwerking heeft in de praktijk van het leven, dan betekent het in de praktijk ook niks. Het draagt ook niet bij aan het loon of de erfenis die men zou ontvangen. En de vraag is maar in hoeverre zo'n geloof in overeenstemming is met wat de Bijbel daar in de praktijk onder verstaat. Ik zei in de praktijk onder verstaat. Want de Bijbel is geen boek van theorieën. Ik persoonlijk heb zelfs langzamerhand het idee gekregen dat de Bijbel de draak steekt met theorieën. Met al die alles wat de mens maar uitdenkt. Op het terrein van de religie in elk geval. Als de Bijbel zegt, nou ja, ze maken zich een beeld van een stuk brandhout. Ene helft gooien ze in het vuur, dat is brandhout. Dan zitten ze nog warm bij. En van het andere maken ze een afgodsbeeld en dat doet helemaal niks. Met andere woorden, ze hadden het beter ook gewoon kunnen verbranden. Hadden ze er nog iets aan gehad. Dat is toch komisch, of niet? Nou ja, in ieder geval humoristisch. En dat is op het terrein van religie. Daarna heb je het terrein van de filosofie. En ik hoop niet dat u mij dat kwalijk neemt, maar ik ben van mening dat dat hele boek Job in feite een groot ironisch verhaal is over het menselijk denken, over de filosofie, de wijsheid van de mens, waar hij eindeloos mee bezig kan zijn zonder dat het ook maar tot iets leidt. En daarom roep ik altijd, nou ja, als je van Job iets wil begrijpen, dan lees je hoofdstuk 1 en daarna de laatste verzen nog van het hele Bijbelboek. En dan heb je de essentie gehad en het is een zeer simpele voorstelling van zaken. Dat kan iedereen begrijpen. En het contrasteert in hoge mate met wat er in de loop van dat boek in al die hoofdstukken dan maar naar voren gebracht wordt. En daar kun je wel serieus over gaan zitten doen, maar ik heb de indruk dat zodra je daar echt serieus over gaat doen, net als die drie vrienden en vier of hoe het maar waren allemaal in dat hele Bijbelboek, als je daar serieus over gaat doen, maak je je net zo belachelijk als die lui die daar bezig zijn met hun argumentaties. Dat meen ik echt. Het heeft helemaal geen zin. Het is theorie, maar met de praktijk heeft het niks te maken. Het is dus virtueel. Het bestaat eigenlijk niet, behalve dan dat men het uitgedacht heeft. Maar de Bijbelse boodschap is omtrent dingen die bestaan. Dat wil zeggen, God die een werk doet, die hemel en aarde geschapen heeft, die een nieuwe schepping maakt, die verzoening gedaan heeft voor de zonden der wereld, om zo te zeggen. Want dat, zo zegt de Bijbel dat. En die een weg tot eeuwig leven tot stand gebracht heeft, ingewijd heeft, dat woord zocht ik, door de opstanding en hemelvaart van de Heer Jezus Christus. En sindsdien een gemeente van eerstgeborenen verzameld, waarvan wij deel uitmaken. Dat is niet een theorie die iemand heeft uitgedacht. Dat is gewoon Bijbelse waarheid. Dat is concreet, dat is wat God doet. En als je daar deel aan wil hebben, wel, nu geef je daaraan over, kom tot geloof. En als je dat doet, vanzelfsprekend lijkt mij, heeft dat een uitwerking in de dagen die ons over zijn in het vlees. En leidt tot loon, dan wel erfenis die voor ons in de hemel bewaard wordt. En we zullen de Heer daarvoor danken. Hemelse Vader, wij hebben reden om u te danken voor die grote genade waarmee u overvloedig bent geweest over ons. Een genade waardoor u ons verlost hebt uit die gevangenis en van dat juk der wet en ons geplaatst hebt in de vrijheid, opdat wij in vrijheid u zouden dienen. Daarvoor de keuze zouden maken in elk geval, maar vervolgens zonder deze opgelegde voorschriften in vrijheid u zouden dienen vanuit dat woord dat u in onze harten zou planten. We danken u dat we voor dat doel ook hier bijeen mochten zijn deze morgen. Om kennis te nemen van wat u gesproken hebt, opdat die kennis ook in de praktijk van onze levens zijn uitwerking zou hebben en wij zouden wandelen waardig de roeping waarmee u ons geroepen hebt. Wij danken u daarom voor deze morgen en dragen elkaar ook aan u op, vader. Wij vragen u, weest u ons dicht nabij en bewaart u ons voor de duisternis van deze wereld en voor de verleiding van de boze, opdat we trouw zouden zijn en blijven aan u tot verheerlijking van uw naam. Amen.